massage.
Touché.
Touché met theatermaker Peter de Graaf. Elke dag gaat hij een paar uur zitten om na te denken over wat het leven precies betekent. Wie zijn we, wat doen we en doen we het wel goed? Kort nadat Peter op de wereld kwam, stierf zijn moeder. Haar afwezigheid was heel aanwezig tijdens zijn volwassen leven. Hij begon aan een zoektocht die hem naar een heel diep dal leidde. Daar kreeg hij de grote lessen van het leven voorgeschoteld. Maar hoe moet het verder? Kijken we niet te veel naar onze eigen navel? Wat is liefde en heeft hij een bewaarengel? Het is een prachtige dag vandaag, Peter de Graaf. En toch wil je graag dit nummer laten horen. Every Time It Rains van Randy Newman. Hoe moeten we luisteren?
Zoals ik aanvankelijk. Namelijk, ik kreeg van de regisseur de opdracht: wil je dit liedje zingen? Terwijl de mensen binnenkomen, samen met Randy. Een liefdesliedje over iemand die elke keer als het regent aan een lief moet denken dat, waarbij het al 20 jaar uit is. En ik had wel lieve waarbij het al 20 jaar uit was, maar ik moest er nooit aan denken bij de regen. Dus daar zat ik tegenaan te hikken. Hoe moet ik dit lied interpreteren?
Ja.
Every time it rains, I sit at home and wonder why. Ever since you said goodbye, I felt so all alone. Every time it rains.
Dat is het stroofje waarmee het begint. Peter de Graaf.
Ja, en in die periode was nog altijd aan het worstelen met drank en alcohol. Therapie, alles wat je kunt verzinnen, overal. En Koen van Impel, collega, die zei: ah, ik weet een heks zitten in boom, een Wicca mevrouw. Ga daar eens naartoe. Wanhopig genoeg, denk ik, kan in het ergste geval is het niks, hè, dus ik ga er naartoe. Het was echt iemand die in een heksenhuisje woonde, ergens in de modder, achter de schelde, bij boom, stonk daar ook naar de nicotine. En die hadden een pendeltje boven en die ging kijken bij me. Dus ja, ik zie 5 entiteiten in uw energiesysteem zitten, whatever that may be. 3 daarvan zijn dronkenlappen. Dan heb je 1 waakhond kind. Heb jij ooit in een gesticht gezeten of zo? En uw moeder, leeft die nog? Nee. Ah, wel, die zit daar ook nog. Die moeten alle 5. Want jij zelf drinkt niet zoveel. Na een pintje heb jij al genoeg. Maar dan pakken die mannen het over. En zo'n entiteit, dat zijn overleden dronkenlappen, die zijn aan de drank gestorven, die schamen zich zo diep over hun verslaving dat ze vinden dat ze niet het recht hebben om naar de volgende wereld te trekken. Dus die blijven in de buurt van de aarde-energie hangen en die zoeken een slachtoffer om terug iets van hun vroegere roes te kunnen voelen. Maar die hebben geen lichaam, dus die gebruiken uw lichaam. En als jij een beetje gedronken hebt, pakken die het over en dan moet je heel veel drinken opdat die mannen een klein beetje zouden kunnen voelen.
Geloofde je dat?
Nee. Flauw. Ik denk, maar het is een leuk verhaal. Het zou kunnen.
Het is goed theater.
Ik verwierp het ook niet volledig. Maar ze zei, jij kunt daar zelf, want jij mediteert dan en zo. Doe die en die meditatie. Brand een witte kaars. 21 dagen aan elkaar. Bla, bla, bla. Zeg tegen je moeder. Zeg tegen die mannen bedankt. Enzovoort, enzovoort. Want ze brengen u in dit gebied waar je anders nooit werkt. Dus ja, ik zat sowieso in die periode al elke dag. Dus of ik nu aan niks probeer te denken of aan dat soort dingen. Dus ik deed precies wat ze heeft gedaan. Na 21 dagen ben ik dit aan het spelen. En ik denk ineens, terwijl dit liedje loopt, in plaats van ik weet niet hoe ik het moet interpreteren, want ik heb geen lief, denk ik ineens, je moet aan je moeder denken. En met dat ik op deze tekst aan mijn moeder begon te denken, every time it rains, I sit at home and wonder why, huilen, 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 huilen. ben na de voorstelling naar technieker geweest. Mag ik de cd mee hebben? In de auto verder gespeeld. Halen, halen, halen. Thuis die cd mee naar binnen genomen. Halen, halen. Huilend. Als een kind. Maar prettig huilen. Dus het voelde goed. Als een kind in slaap gevallen. Van moe van het huilen. Volgende dag wakker geworden. Het gevoel dat er iets weg was binnen in mij, dat er altijd heeft gezeten. Het is een zeer vage, een ongelukkige omschrijving. Ik weet het, maar ik kan het met andere woorden niet duiden. Een week later ben ik gestopt met roken en drinken en ik heb het nooit niet meer aangeraakt. Dus dit is geen wetenschap, maar ik geloof wel dat we met onze verbeelding dingen kunnen die we niet mogelijk voor mogelijk achten. En dat we daar ook dingen mee doen zonder het te weten. Die grote gevolgen hebben. Door dat wat we ons voorstellen, hoe we ons de dingen voorstellen. Luister nu maar eens opnieuw. En denk,
we gaan
dit is een kind dat zijn moeder mist.
Naar dit nummer van Randy Newman. Every Time It Rains. Met het verhaal van Peter de Graaf nu in het achterhoofd.
Every time it rains, I sit at home and wonder why. Ever since you said goodbye, I felt so all alone. Every time it rains, summer showers soak the ground. Watch the rain come pouring down. And I call out your name. Every time it rains, I hang my head and wanna die. And I don't seem to care that I just not making it on my own. Every time it rains, sometimes late at night, I close my eyes, pretend that you're here with me. Every time it rains, I realize just how lonely my life gonna be. Every time it rains, every time I hear raindrops fall, I may say that I don't mind it at all, but I do. Every time it rains, every time I try to tell myself that in time I'll find somebody else, won't be. Every time it rains.
Every time it rains van Randy Newman. Peter de Graaf, er gebeurt van alles hier in de studio. Waaraan denk jij nu, op dit moment?
Ja, aan mijn broer. Die zit waarschijnlijk te luisteren. En ik weet niet, ik denk niet dat hij dit verhaal kent. Dus die zit nu ook aan zijn moeder te denken terwijl hij dit liedje hoort. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga hem straks bellen.
Ja. Waarin lijken jullie op elkaar?
In niks. Nee, dat is echt...
Ja?
Hij is echt totaal anders dan ik. Hij heeft in de industrie gewerkt. En ja, ik ben een rommelaar en hij is heel chic. En ja, ik rijd mee een busje, hij met een Porsche. En,
echt totaal verschillend.
Ja, echt totaal verschillend.
Gek maar, als je toch uit eenzelfde
Hij is heel sociaal, ik heel teruggetrokken. Ja.
En leren jullie iets van elkaar?
Ja, dat is verbijsterend. Op zijn manier is hij met dezelfde dingen bezig. Is hij ook heel erg mee naar binnen gaan bezig en de raadselen van het leven. En heel, heel erg door betrokken. En wat vooral een enorme band schept, is dat we zijn de twee enige mensen die weten hoe het was in dat gezin vroeger, toen mijn vader pas hertrouwd was, hoe het was op de kostschool, hoe het was daarvoor in dat dorp waarin we zijn opgegroeid. En we hebben nog herinneringen aan de ander die we zelf vergeten zijn en zo. Dus dat is, ja, dat is verbijsterend. Dat schept een band. Het is raar ook, ja. Want een paar jaar geleden, mijn stiefmoeder naar het bejaardentehuis. Moesten we dat appartement leegmaken en vonden we voor het eerst tientallen foto's van mijn biologische moeder. Voor het eerst, want die werd doodgezwegen. We hadden maar één statiefoto. Allemaal. Stonden we daar als twee zestigers met de tranen in onze ogen, gebogen over foto's van 60 jaar geleden. Dat was een heel verbijsterend tafereel. Heel gek was dat. Ja, en dat deel ik dan met je, maar dat kan ik met niemand anders. Niemand anders kan op dezelfde manier naar die foto's kijken.
Stel dat je toch eens zou kunnen praten met je moeder. Wat zou je dan zeggen?
Het zakt.
Wat bedoel je daarmee?
Ja. Ik heb er straks verteld over parenten in verband met mijn vader, maar dat doet hij met zijn overleden moeder ook. Ik heb ooit wel eens een boek gelezen, een studie van een Amerikaans psycholoog over wat er gebeurt met kinderen die één ouder missen. En het blijkt dat die allemaal proberen zeer succesvol, of toch succesvol te zijn in het leven. Het geldt voor mij en mijn broer. Maatschappelijk, hè? Mag dat wel zeggen, denk ik. Maar dat ze zelf niet genieten van dat succes. Ze vinden daar niks, want ze hebben daar die ouder niet mee terug. En heb ik tijdens een van mijn therapie-sessies met een therapeut, met een mattenklopper op een kus moeten slaan om woede boven te krijgen. Die zei, er is verdriet over je moeder, er moet ook woede zitten. Ga er naar op zoek. Ja, maar ik kan die niet kwalijk nemen, die was ziek, die is gewoon gezellig. Ik bedoel, ja, maar toch, overal waar verdriet is, is pijn. En die twee, daar heb je contact mee. Maar er moet ook woede zijn. En toen, ik weet dat ik lange tijd, mijn hele leven, altijd gedacht heb, het topmoment van mijn leven zal zijn als ik dood ben. En tussen de familieleden die me staan op te wachten aan de andere kant staat mijn moeder. Voor de eerste keer ga ik haar zien. En ik ga haar kunnen omhelzen. En toen met die mattenknopper weet ik dat ik verschrikkelijk boos werd en dat ik zoiets dacht van, en als jij je ooit durft te vertonen nadat ik sterf, ik zit je achterna door de hele hemel, dat alle heiligen en goden het mogen horen en zien, dat het niet leuk was zonder u. Dus dat is misschien wel, maar ondertussen, je vraagt wat zou je zeggen, moest je moeder, maar ik moet eerlijk zijn, ik regelmatig op mijn kussen. Zeker op momenten dat ik het zeer moeilijk heb gehad. De laatste 10, 11 jaar, 12, 17 zit ik al. Heb ik het gevoel dat die erbij komt zitten. En heb ik al heel veel verteld van waar ik mee zit. Ik heb daar eigenlijk een goed contact mee. Dat is raar, maar ja, dat is nu eenmaal zo. Niet alleen met mijn moeder, maar ook met mijn tante en met mijn grootmoeder. Blijkbaar zijn het allemaal vrouwen. Maar als ik er diep in zit en die trauma's van vroeger, van kostschool en dat soort dingen, dat gaat allemaal weer spoken, dat kan soms gebeuren. Dan, omdat ik weet van zij hebben daar ook mee te maken. Dat is ook een deel van hun verhaal, van hun geschiedenis. Zij kunnen het als geen ander invoelen, zoals mijn broer dat ook kan invoelen. Dus ik heb wel het gevoel van, ja, die is daar ergens en niet eens zo ver weg. En ik kan mij daar van binnenuit altijd naar richten, kan daar altijd iets tegen zeggen. En zegt hij iets terug? Ja, niet als... Maar in de vorm van gevoelens of energieën die terugkomen en die prettig zijn. Dus zo absoluut is dat niet. Ik ervaar de grens met de dood helemaal niet als absoluut. Mm-hmm. Ik merk dat daar veel mogelijk is. Maar je moet op een subtieler niveau kijken. Mensen denken, oh, maar ik hoor hem niet meer. Ik voel hem. Maar het zit veel dieper. Het is veel subtieler. Je moet er veel stiller voor worden. En dan kan je merken, ik heb het gemerkt, dat contact met overledenen, dat effectief in geval van crisissen of van persoonlijke crisissen een verschil uitmaakt. Ook bijvoorbeeld met mijn oudste zoon, ik heb een vrij moeilijk contact mee, maar als ik het soms niet meer zie zitten in verband met hem, dat ik naar zijn grootmoeder, die ook is gestorven inmiddels, mijn ex-schoonmoeder, die ik trouwens de laatste maanden voor haar dood vaak ben gaan bezoeken en goed contact mee had, dat het goed is om dat uit te besteden ook, die probleem. Ik ben niet alleen verantwoordelijk voor dat kind. Daar zit nog iemand die vanuit haar standpunt een veel beter overzicht heeft en veel beter kan zeggen, het is oké, okay, het is oké, okay, het is oké. Okay. We doen mee met u. Mm. Ja.
Wat voor vader ben je?
Ik denk, het is het grootste project geweest van mijn leven, belangrijker dan toneel en alle andere dingen in drama schrijven. Ik wilde een zo goed mogelijke vader zijn. En ik denk dat zeker wat de jongste betreft dat vrij goed gelukt is. De oudste, dat is moeilijker. Die heeft mij op een gegeven moment verweten, jij weet niet half hoe verschrikkelijk het is om u als vader te hebben. En het stort in als een kind zoiets tegen u zegt. Want je wilt hem geloven. Ik ga niet zoals mijn vader zeggen, jammer, nee, ik heb altijd het beste voor gehad en die zakdoeken buiten. En zo. Ik denk, nee, dit ga ik niet doen. Ik luister. Vertel het maar. Maar het komt wel binnen. En toen heb ik gemerkt dat ik met dat wat binnenkwam, met die woede en die pijn die daarvan het gevolg is, en dat kon daar niks mee. Dus heb ik gedacht van, wacht, laat nu eens, het doet eigenlijk pijn omdat ik een goede vader wil zijn. Laat dat goede nu eens vallen. Je bent gewoon een vader. Ik heb je best gedaan. En je moet als dusdanig niet erkend worden. Niet door je kinderen, door niemand. Het is oké. Je bent een vader en je hebt je best gedaan. Klaar. En dan voelde ik dat daardoor die pijn ook wegviel, verzachtte, minder werd. Oké, ik ben een vader. En natuurlijk heb ik steken laten vallen. Dat doen we allemaal. En later zullen we wel zien wat de werkelijke balans is. Of ik echt zo goed was of niet. Later, dat maakt niet uit. Nu, doe dat alleen. En ik merkte dat door dat te doen, kon ik de deur openhouden. Kon ik in plaats van door woede en dingen en willen verdedigen. En, ik denk, het is oké. Het is oké. Wat ik ook zeg, het is oké.
Senza lui è un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città. A scuola il banco è vuoto, un Marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai, rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai, quanto altro male ti farà la solitudine. Marco bambino un poco timido. La stringo forte al cuore e sento che ci sei. Fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli che monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai. Ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me. Ma non è facile, lo sai. A scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te. Non è possibile dividere la vita di noi due. Ti prego aspettami, amore mio, ma illuderti non so. La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me, è l'inquietudine di vivere la vita senza te.
Laura Pausini met La Solitudine. In 83, nee, in 93 won ze met dit nummer het befaamde festival van Sanremo. Peter de Graaf, wat betekent dit nummer voor jou?
Ja, ik heb gemerkt dat onder liefdesverdriet gewoon het één op één van ah, meisje gaat weg of ik ga weg of alleen, dan zit daar... Dat daar dieper onder zit vaak trauma's van dingen die niet goed waren in het gezin waar je uitkomt. En door wat we in relaties meemaken, worden we weer bij die oude trauma's die we hebben weggestoken. Als kind steekt alles weg, dat gaat vanzelf, dat doet het bewust en we doen er niet mee opzet. Maar worden we daar weer bijgebracht, worden ze weer tot leven gewekt, zodanig dat we ermee kunnen werken. Werken wil eigenlijk alleen maar zeggen, erbij zitten, het voelen. Het laten bestaan, het laten opbranden, zoals een vuurtje. Zonder er iets aan te proberen doen, zonder te willen dat het weg is. Het is oké, het is oké. Het heeft een geweldig helende werking, maar het is moeilijk. Want automatisch wil je terugkomen en door met je leven. Iets leuks gaan doen, een pintje, enzovoort. Er zijn heel veel mogelijkheden om het terug weg te steken. Maar als je dan nog dieper gaat, in een nog dieper niveau, merk ik dat wij... Als we als mens leven hier afgesloten zijn van een wereld waarover mensen die uit een bijna doodervaring komen, allemaal unaniem getuigen. Namelijk, ze komen in een gebied dat echter lijkt dan onze wereld, waarin onvoorwaardelijke liefde heerst, waarin ze worden zich aanvaard voelen als nooit voordien. Dus niet alleen door dat wat daar en omringd, maar ook door zichzelf. Want ik denk dat wij vaak onze eigen niet aanvaarden. Dat het daar al begint. En dat de wereld is waar we fundamenteel in thuis zijn. Dat we hier in vlees gevangen worden, incarneren letterlijk, om een aantal ervaringen op te doen op zielenniveau. En telkens weer naar die andere wereld gaan. En dat al onze liefdesliedjes eigenlijk niet zozeer gaan over... een partnertje dat er vandoor is of waarmee het niet meer werkt. Maar over dat verlangen naar die wereld waar we uitkomen. Dat wordt uitgeschreeuwd, de pijn daarover. Zo kun je daar naar luisteren, heb ik gemerkt. En dan wordt het zeer groot en universeel. Dan wordt het veel groter dan mijn Marietje is er vandoor. En dan gaat het wel degelijk ergens over. En wat ik wel geloof, is dat we de benefits, de voordelen of de geweldigheden van die andere wereld, dat we die optimaal kunnen beleven in een liefdesrelatie tussen mensen onder elkaar.
Wat is dat, de liefde?
Alles. Volgens mij is er niks anders. En als er al iets anders lijkt te zijn, dan zijn dat vervormingen die wij met onze ratio daarvan maken. Maar kijk rond, de natuur, dieren, planten, de lucht, dat wat is, het hele universum. Ja, volgens mij is dat doorzinderd van de belangrijkste energie daarvan is, denk ik, liefde.
Hoeveel liefde zit er in het gedicht van Martinus Nijhoff dat je hebt meegebracht in Passen? Misschien moet je het eerst eens lezen.
Ja, goed, laten we dat doen. In Passen. We stonden in de keuken, zij en ik. En ik dacht al dagenlang, vraag het vandaag, maar omdat ik mij schaamde voor mijn vraag, wachtte ik het onbewaakte ogenblik. En nu, haar bezigziend in haar bedrijf en de kans hebbend die ik hebben wou, dat zij onvoorbereid antwoorden zou, vroeg ik, waarover wil je dat ik schrijf? Juist vangt de fluitketel het fluiten aan. Haar hullend in een rookwolk die opwaarts schiet naar de glycine door het tuinmoraam. En dan antwoordt zij, terwijl ze langzaamaan druppelend water op de koffie giet en zich de geur verbreidt. Ik weet het niet.
Dat is liefde?
Ja. Zit hem... Ja. Ja.
Dat is dat kleine speldenkopje vinden.
Ja, het is niet te definiëren. Hè. Je had in de jaren 70 zo liefde is en dan eindeloos veel tekeningen zijn. Het valt niet te definiëren, terwijl iedereen het kent. Iedereen het kent en het wordt opgewekt door kinderen, geliefden, huisdieren enzovoort enzovoort. Maar je kunt dat, je kunt u daarin trainen en op den duur valt het op alles toe te passen. En wat vooral verbijsterend is, is als je het uitstraalt, komt het spontaan terug. Zeker in de mensenwereld. Dat is echt verbijsterend.
Is er nu iemand die koffie voor jou opgiet?
Nee, op het moment kan ik het zelf doen. Ja.
Zeg ja, kan ik het zelf doen?
Ja.
Je hebt de liefde nu niet nodig?
Goh, dat klinkt aanmatigend. Het is er gewoon niet op dit ogenblik. Dus we zitten in zo'n gebied in het landschap van mijn leven waarin het eventjes niet is. En ik merk dat me dat niet... Ik heb het daar niet zo moeilijk mee. Tot mijn verbijstering. Want het geeft heel veel ruimte om eigenlijk 24 uur op 7... naar dat onderzoek naar binnen bezig te zijn, op elk moment van de dag te kunnen vragen, how is it to be me? Terwijl dat in binnen een relatie ben je nog lang rap afgeleid. Hè. Wat gaan we doen? En dan willen ze weer een keuken verbouwen of op citytrip. En voordat ik het weet, dan ben je van alles bezig dat je denkt, jongen, ik weet niet of ik daar goesting in heb. Nee, op dit moment is het zo zoals het nu is en ik ben zeer tevreden.
Ah, niet eenzaam?
Nee, zeker niet. Zeker niet, absoluut niet.
Hoe vermijd je dat? Dat gevoel?
Ah, wel, kijk. Het verschil tussen alleen en eenzaam, hè, daarvoor moet ik het...
Dat is een groot verschil trouwens. Hè?
Ja, de metafoor gebruiken van een kind dat zit te spelen. Als een kind zit te spelen met zijn Lego of zijn Barbies, alleen, hè, dan denken we dat bewustzijn van dat kind volledig opgeslorpt wordt door dat speelgoed en het spel en alles wat het daarbij verzint. Dat is niet het geval. Een deel van het bewustzijn van het kind is doordrongen van het feit dat zijn ouders vlak in de buurt zijn, dat het thuis is. Mama en papa. Het voelt zich geborgen. Zit datzelfde kind met datzelfde speelgoed in een asiel. En dat gaat met ogen als schoteltjes zitten wachten tot mama en papa haar komen halen. Dat is niet meer geïnteresseerd in dat speelgoed. Eerst is het kind alleen. Tweede geval is het eenzaam. Dus eenzaamheid wil zeggen, ik voel mij niet geborgen. En dat heb ik niet meer. Ik voel mij verschrikkelijk geborgen in de wereld. Alleen, niet alleen, omdat ik niet alleen de fysieke wereld zie. Er zijn eindeloos veel lagen van werkelijkheid. En de fysieke is de grofste, de meest lompe, domme laag. Die is eigenlijk niet eens zo interessant. Maar bij alle verschijnselen bomen, planten, dieren. Zit daar een subtielere laag onder waar je vrij vlot mee in verbinding kunt treden. En als je dat doet, merk je dat er reactie is. Dat wordt opgemerkt, dat wordt opgerepen. Dingen, Facebook vergaat van de filmpjes van mensen die aardig zijn tegen dieren en dieren die terug aardig zijn naar hen toe. Dus dat is geen bewijs, dat is ook weer geen wetenschap. Maar het staat toch haaks op het paradigma van Darwin, survival of the fittest. En iedereen is, en alles is in strijd met iedereen om zelf als koning boven alles uit te stijgen. Nee, dat is niet waar. Er is heel veel harmonie. In de natuur is erg op zoek naar harmonie, naar communicatie. Hoe kunnen we samen tot een evenwicht komen?
Daar maken wij deel van uit, hè?
Ja, absoluut. En we zijn dat vergeten. Want we houden ons vast aan de survival of the fittest, omdat we onze ego's kunnen uitleven in zoiets als de winsteconomie, ten koste van de planeet en alle andere dingen. Dat is een rationele ziekte.
Lacrimosa uit het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart, Peter de Graaf. Je hebt het ooit live uitgevoerd, gehoord, dit prachtige muziekstuk. Weet je nog waar?
Ja, in Stefaansdom in Wenen. En toen is mij voor de eerste keer opgevallen. Dat was tijdens mijn huwelijksreis. Tweede huwelijk. Ben je een keer echt getrouwd geweest? Maar toen is mij opgevallen dat een kathedraal, dat een muziekinstrument is. Had ik daarvoor niet door.
Dat is trouwens ook de plek waar hij is begraven, hè? Ja. Mozart.
Ja.
Op die plek, heb je het gehoord?
Ja. Er liggen veel grote componisten. Er zijn Kerkhof in de buurt, Beethoven en Berlioz. Ja, indrukwekkende graven. Maar ik heb dat daar voor het eerst gehoord, hoe knap dat is, dat die muziek het galmen van de gotische kerk niet alleen doorstaat, maar dat het zelfs interfereert met het galmen. Het is daarop geschreven, opdat de kathedraal zou kunnen galmen. Dat was verbijsterend. Mensen weten dat niet meer. Ze zetten een cd'tje op en dan hebben ze boxjes en dan... Oh, goed, Mozart. Zo, nee, dat is wel een totaal andere orde en totaal andere genialiteit zit daarin dan wij kunnen bevroeden. Maar daarvoor moet het dus... Ja, het is een live voorstelling, maar ik weet niet of... Ja, dat gebeurt gewoon niet zo vaak. Mm-hmm. In de herfst, hè, in de Stefaansdoom. Ik denk dat ze het alle jaren doen.
Ja. Ja. Jij bent ondertussen pakken ouder geworden dan Mozart ooit is geworden. Heb jij een bewaarengel? Heb jij een bewaarengel, denk je?
Ik heb iets... Toen was ik nog aan het drinken, hoor. Ik werd op een morgen wakker. Dat gebeurt wel vaak. We worden midden in de nacht wakker, want ik ga dan slapen met een kater. Dus binnen de 5 uur zit ik terug wakker en drink er nog een beetje bij. Dan gaat er weer om. En op zo'n moment van even wat lezen en nog een wijntje extra in bed. Zo, wel heel slecht wat ik nu vertel, hoor. Niet kopiëren. Maar had ik plots, ik was alleen thuis. Ik leefde toen ook alleen. Had ik plots het gevoel van, er is een aanwezigheid in de kamer. Maar belachelijk sterk. Zoals je zit bijvoorbeeld bij de dokter in de wachtkamer, heel alleen, een weekblad te lezen. Er komt er nog ene binnen, een zieke. Je zegt goeiedag en je leest, maar je voelt, het is anders dan daarnet. Want er is nu een aanwezigheid. Zo dat bedoel ik met een aanwezigheid. Maar dan maal 1 miljoen of zo. Supersterk. En ik kijk rond in mijn kamer en ik zie niks. En ik vraag innerlijk, wie zijt gij? Zo spont per ongeluk. En onmiddellijk komt het antwoord, ik ben gij. En ik was niet dronken of zo. Ik was zo nuchter als iets voor mijn gevoel. Ik ben verschrikkelijk beginnen huilen. Echt als een garnaal in elkaar gekruld tussen mijn lakens. En ik heb zitten liggen jammeren. Ga niet weg, ga niet weg, ga niet weg, ga niet weg. En ik kreeg direct te horen, ik ben nooit weg geweest. Als mijn eigen gedachte. Ik weet niet hoe lang het geduurd heeft. 1 minuut, 20, I don't know. Nooit vergeten. Ik heb het later wel eens aan iemand verteld. En die zei toen, ja, maar dat is een ander deel van uw wezen. Je incarneert altijd maar mee een stuk. En een deel blijft boven. En dat is altijd aanwezig. Daar zit je altijd mee verbonden. Is dat wat wij nu onze bewaarengel noemen? Ik weet het niet. Maar dat heeft er diep ingehakt. En ik denk dat al mijn uren zitten van nu alleen maar een vergeefse poging is om dat gevoel terug te halen.
Ik vraag het omdat 30 jaar... aan de drank en de hash lang is, hè? Toch?
Ja. In welke zin? Voor het lichaam?
Dat je dan bijna wel een bewaarengel moet hebben, dat er iets moet zijn dat je toch recht houdt in het leven.
Ja.
Tegelijkertijd zeg je ook, ik heb dat nodig gehad om te kunnen functioneren.
Ja.
Was dat
toen,
zo?
Toen, absoluut. Ja. Ik zou ten onder zijn gegaan, dus dat waren geweldig, want ik ben nooit...
Dus je kende de grens?
Behoorlijk, ja.
Omdat je ook nog moest functioneren.
Ik was zeer gedisciplineerd in het gebruik daarvan. Dus ik kon...
En hoe deed je dat dan? Hoe kan je gedisciplineerd drinken en drugs gebruiken?
Ja, goh, je moet repeteren, je moet gaan spelen. Dat kost gigantisch veel energie. Er zijn kinderen, er moet voor gezorgd worden, gekookt. Er moet gewassen worden. Die moeten naar school worden gebracht. Die moeten met hun huiswerk bezig. Al dat soort dingen. Dat kost enorm veel energie. En dat kun je niet doen terwijl je zomaar half... Dus ik ben nooit beginnen drinken voor de kinderen naar bed gingen. En dan gauw even, en dan 's morgens staat het er weer. En nu denk ik, joh, wat heb ik? Want in het drinken zelf kruipt ook veel energie. Dat kost verschrikkelijk veel moeite. Dat is echt vermoeiend, verslaafd zijn voor je lichaam. Dat put uit. En ik had het pas eens een keer hervallen en terug beginnen roken. Gewoon sigaretten heb ik ook heel de tijd gerookt. En toen waren mijn kinderen al oud genoeg om te zeggen, hé, papa, ga smorten. En dan denk ik, oké, ik doe het niet meer waar jullie bij zijn. Dus ik heb toen ook zomaar van de ene dag op de andere kunnen wachten om het even welke sigaret tot de kinderen naar bed waren. Dat heb ik dus op een of andere manier kon ik daar gedisciplineerd mee omgaan. Maar niet uitsluitend, want er waren wel periodes dan kinderen waren bij hun mama en ik had even niks te doen. En dan was het dagen aan een stuk echt uw eigen ziek drinken. Echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Dus het is wel een heil, hoor. Ik ben echt... Maar ja, om te functioneren... Goh, de gevoelens van isolement, eenzaamheid, die oude trauma's die bovenkwamen, dat kon soms zo overweldigend zijn dat ik in paniek raakte. En dan pufje hagend was weg. Echt wondermiddel. Wondermiddel. En ik had tot op dat moment geen andere techniek of geen andere manier om daarmee te dealen dan dat. Want je moet natuurlijk voor een inkomen zorgen en ja, gescheiden alimentatie en dan in een sector werken waar het al geen vetpot is. En, dus dan moest echt uit de pijp komen al die jaren.
Hoe was het heel afkicken?
Voorzichtig. Gelijk iemand die voor de eerste keer op schaatsen op ijs komt. Heel, heel, heel bang om te hervallen. Want ik was eindeloos vaak hervallen. En ik kende het al. Ik wist het. De eerste 3 dagen slaapte niet, eet je niet. Alles smaakt naar karton. Je kunt de slaap niet vatten. Dus dat had ik al een aantal keren gedaan. Om dan in plaats van te slapen grote wandelingen door de stad te maken s'nachts. Om mijn lichaam moe te maken. Mm-hmm. Kon ik nog niet slapen. En dan vreselijk bang om te hervallen. Daarom dat ik ook zo fanatiek ben beginnen zitten. Ik denk, ik zit 2 uur per dag gewoon maar om die alertheid aan te kweken. Dat die opmerkzaamheid om bij de eerste intentie van drank lekker. Of dat meteen uit mijn bewustzijn te halen als een draakje dat je eruit zweert. Weg jij. Want vroeger was ik nog niet zo gewikst. Dan op het moment dat ik mij bewust werd van het idee, ik ga terug drinken, stond ik eigenlijk al voor een voldongen feit. Dat besluit was op een dieper niveau al genomen.
En dan kan je niet meer terug.
En dan kun je niet meer terug. En ik merk door dat zitten, ben ik geleidelijk aan op een veel dieper niveau. Bij de minste intentie heb ik geleerd. Dus het eerste jaar, eerste 2 jaar, zeiden gewoon niet gerust. En bang gewild niet, maar tegelijkertijd is daar een glorende blijdschap van misschien is het gedaan. En die wordt geleidelijk aan groter. En dat is een bijzonder bevrijdend gevoel.
Ah. En
dat
nu? Gaat het goed?
Ja, ik ben daar niet meer mee bezig nu. Totaal niet. Ik word ook nooit in de verleiding gebracht. Zelfs het minste kreeg overlangs bij vrienden in Gent. In Gent hebben ze allemaal waterkevier staan tegenwoordig. Dus ik kreeg daar een glas van. En er zit een heel klein beetje alcohol in. 0,1 beetje. Ik voel dat direct. Gewoon omdat ik het niet prettig vind. Uh-huh. Ik vind het bewustzijn dat helder is en door niks gecontamineerd te zijn. Misschien een beetje koffie of zwarte thee, daar experimenteer ik nog wel mee. Maar dat is zo prettig dat ik echt denk, nee, weg alcohol. Nee, niet doen. Uh-huh. Want niet alleen heb je die lichte roes, maar er is ook nog heel lang daarna een soort van diffuusheid. Ik kan best vergelijken met sneeuw op de tv in de jaren 70 als er geen programma was. Zo, dit werk, weet je wel. Het is geen echte kater. En de meeste mensen vinden dat al prettig, die diffuusheid. Denk, ja, dan maak ik me toch geen zorgen, het is sneeuw. Maar ja, dat is eigenlijk kwalitatief heel vuil bewustzijn. Vervuil bewustzijn, niet prettig.
Je bent eind vorige maand 63 geworden, hè?
Ja.
Dat is bijna de pensioenleeftijd, Peter. Wat ga je daarmee doen?
Niks. Gewoon door.
Dat is het liefste wat je zou willen?
dat is ook wat ik ga doen. Maar ik weet niet in welke vorm. Allee, waarschijnlijk wel toneel maken en dit en dat. Maar we zijn nu met dat zitten ook bezig. En boeken daarover aan het schrijven. En ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Het leven is nog niet klaar met mij, blijkbaar. Maar ik kan ook alle momenten neerstorten. Hè. Ik heb al een hartoperatie achter de rug. Dus ze hebben 49 gaatjes in mijn hart geprikt.
Echt?
Omdat ik hartritmestoornissen had.
Hoe zou dat komen?
Ik weet het niet. Maar er zijn ook mensen die dezelfde klachten hebben in een heel ander leven. Hoor.
Maar heb je een bucketlist van dingen die je toch echt nog zou willen doen?
Nee, totaal niet.
Geen goed idee? Een bucketlist?
Nee, echt totaal niet.
Wat is beter? De dingen op je af laten komen?
Ja. Laten gebeuren, we zien wel. Ook de onprettige dingen merk ik, hè. Vind ik interessant. Die zijn interessant. Kijk, wat gebeurt er nu met me? Oh, ik maak me zorgen. Oh, ik ben mij aan het ergeren. Kijk, ergernis. Wat raar. Ah ja, dat zit zo en zo en zo. Ah, dat is bij alle mensen is dat hetzelfde. Ah ja, zo gebeurt dat. Zo zit dat ineen. Ergernis. En dan wilde dat. Oh, kijk wat een beelden dat er nu komen bij die erger. Enzovoort, enzovoort. Het is gewoon bijzonder boeiend om een mens levend in de oog te houden. Ja. En dat iedereen kan dat in zijn eigen binnenste.
Erger jij je nog vaak?
Ja, dat gebeurt
toch
hoor.
Wel?
Ja, dat gebeurt.
Welke boodschap wil jij nog meegeven?
Ah ja, dat was een vraag. Wat had ik ook weer? Er valt niks te bereiken.
En wat bedoel je daarmee?
Alles is klaar. Op elk moment. Nu, op dit moment, alles is... Omdat veel mensen denken, ik zou dit of ik zou dat... Ons bewustzijn doet dat heel makkelijk. Hè? En we worden daarin ook aangemoedigd door de industrie. Dat er van alles te bereiken valt. En je van alles kunt doen. Spannende reizen, een mooi interieur en iemand zijn. En zo. En voordat we het weten, zitten we daar al achteraan. En denken we, als ik dat win en dat heb gedaan. En dat, dan ga ik gelukkig zijn. Met pensioen en zo. Hè? Dat is niet waar. Dat is onzin. Binnen de kortste keren zijn je gewend aan wat je bereikt hebt. Aan je interieur en je reis en je vrouw en je dit en je dat. En dan zit al terug naar een andere topic waar dat je naar kunt streven. En heel je leven zit het te streven naar dingen die te bereiken vallen. En uiteindelijk is de ultieme inzicht dat er gewoon niks te bereiken valt. Want uiteindelijk, meestal als je iets bereikt hebt, heb je een gevoel van geluk. Maar als je nagaat, waar bestaat dat gevoel van geluk uit? Het einde van de hunkering om iets te bereiken. Het einde van, ik ben even van dat gehunker af, van ik zou dit of dat of zus of zo. Maar we zijn er nog maar even aan gewend of we beginnen terug te hunkeren. Dus leg u meteen toe op het stoppen met hunkeren. Laat dat gewoon vallen. Laat gewoon vallen. Besta. Adem. Wees. Klaar. Is niks te doen. Wat een goed nieuws.
Peter, laten we eindigen met deze heel mooie muziek van Arvo Pärt. Het heeft een betekenis voor jou, hè? Dit? Hij schreef het voor zijn dochter toen ze herstelde van een appendixoperatie. Wat betekent het voor jou?
Ik heb een heel groot aquarium gehad. Helemaal leeg, met niks erin. Geen zand, geen planten. Alleen een klein visje. Piepklein visje.
de Graaf.
Ja.
Was jij even dat visje?
Ja. In het grote aquarium. Zeker. Er is daar een gevoel van verpersoonlijking. Van ik voel mij ook zo. Alleen geborgen in het niets. Een gevoel van ik ben geborgen. En ik word omringd door een enorm niets dat vol potentie staat. Ziet, het nul potentieveld uit de fysica. Daar doet mij deze muziek aan denken.
Peter, ik wil jou heel erg bedanken voor dit heel warme en fijne gesprek. Volgende week ontmoet ik hier Melat Nigusi. En ik wens jou en iedereen nog een heel fijne en warme zondag.
Ik ook.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.